Ja, een heel goedemorgen. Fijn om in uw midden te mogen zijn. Het is de eerste keer dat ik in deze gemeente voorga. En het is een vreugde om iets te proeven van jullie gemeenteleven. En jullie manier van aanbidden. Broeder Erik heeft gevraagd of ik iets over mezelf zou willen vertellen. Mijn naam is Oscar Lohuis. En ik kom oorspronkelijk uit Noord-Holland. Ja. Ik ben geboren in Haarlem en ik ben opgegroeid in Aardenhout, gemeente Bloemendaal. En toen ik 18 was, ben ik gaan studeren in Brussel en daarna in Amsterdam heb ik gestudeerd. En nou goed, om een lang verhaal kort te maken. Ik ben getrouwd met Lois, we hebben 4 kinderen gekregen. Onze oudste is 20 en de tweede is 18 en de derde is 16. Dat zijn 3 jongens en onze vierde is een meisje en zij is 13. En we hebben ook vanwege mijn roeping en vanwege mijn bediening als predikant, hebben wij in Drachten gewoond en in Meppel en in Emmeloord. Ik ben 12 jaar gemeentevoorganger geweest van de Baptistengemeente. En vanaf 2007 heeft de Heer mij, ja, heb ik heel duidelijk de roeping van de Heer verstaan om mijn leven, ja, om mij vrij te stellen voor prediking en onderwijs. Dus vanaf 2007 is het alweer dat ik rondga door het hele land en soms ook wel daarbuiten om het woord van God te mogen brengen. En er zijn heel veel mogelijkheden om te mogen preken, zoals vanmorgen ook bij jullie. En ook door de week doe ik veel bijbelstudies. Ik werk mee aan conferenties en ik schrijf ook. Dus ik probeer me toe te wijden aan het spreken en het schrijven. Waardoor ik als predikant wat meer een focus daarop kan hebben en wat meer breed en wat meer translokaal. Ook voor mensen tot zegen kan zijn. Dus dat is een beetje mijn bediening. Wij zijn vorig jaar verhuisd naar Ermelo. We hebben 13 jaar in Emmeloord gewoond. We hebben trouwens ook gezamenlijke vrienden. U en ik. Want Pim en Jacqueline Durieu zijn goede vrienden van ons. En ik hoorde de naam van Maartje de Vos. En zij heeft. Zij hoort ook bij onze gemeente in Emmeloord, dacht ik. En zij heeft tot voor kort gewoon in Emmeloord ook gewoond, dacht ik. Dus ik wist niet eens dat ze op de logos weer was. Maar zo zijn er ook enige connecties met elkaar. Goed. Ik stel voor dat we gaan lezen in Gods woord. En laten we met elkaar lezen uit Matteüs hoofdstuk 5. En ik wil vanmorgen met u een gedeelte uit de bergrede bekijken. Oh sorry, hoofdstuk 6. Matteüs hoofdstuk 6. Een paar versen uit de bergrede. En de bergrede is heel bijzonder. De bergrede is subliem. De bergrede is de meest bekende rede die Jezus heeft gehouden en is geliefd niet alleen bij christenen, maar ook bij mensen die andere wereldbeschouwingen of godsdiensten aanhangen. En vanmorgen denken we na over het thema bevrijd van jezelf aan de hand van Matteüs 6 vers 1 tot en met 6 en vers 16 tot en met 18. Ik lees je voor hier uit de NBG-vertaling 1951, Matteüs 6 vanaf vers 1. Zie toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen om door hen opgemerkt te worden, want dan hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagoge en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds, maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Vers 16. En wanneer gij vast, toont dan niet zoals de huichelaars een somber gelaat, want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, ze hebben hun loon reeds, maar gij, Zalf uw hoofd als gij vast en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw vader die in het verborgene is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Tot zover de lezing uit Gods woord. We zullen zometeen nog een lied met elkaar zingen voor de predikingen. Dat is 464, Wees stil voor het aangezicht van God. Maar ik stel voor dat we tijdens het voorspel van dit lied, dat de collecte zal worden gehouden, dat u de Heer ook kunt vereren met uw rijkdom. De collecte is bestemd voor de algemene middelen van de gemeente. En van harte ben u aanbevolen om ook bij te dragen aan de noden die er zijn in de gemeente. Dus de collecte zal worden gehouden en als die rond is, zullen we met elkaar zingen 464 uit opwekking. Wees stil voor het aangezicht van God. Zullen we bidden? Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, Heer onze God, we zijn u zo dankbaar, Heer, dat we mogen weten dat u in uw genade en in uw liefde, dat u neer wilt dalen in ons midden. Heer, u heeft ons opgezocht, Heer, intiemer dan we ooit hadden kunnen bedenken. U bent aan ons toegekomen, Heer, op een heel bijzondere wijze, om één met ons te worden en ons te verlossen van alle duisternis, van alle zonde en schuld. Heer, dank u dat we mogen weten dat u onder ons wilt wonen. Dat we uw gemeente, uw tempel mogen zijn. En dat we mogen merken ook in een dienst als dit, dat uw heerlijkheid neerdaalt in ons midden. En daar bidden we om, Heer, ook als we uw woord overdenken. Heer, we bidden dat u met uw licht wilt schijnen in ons denken en in ons hart. Heer, we bidden u dat wat u zelf heeft gezegd, Heer Jezus, u zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken, dat het vanmorgen ook mag gebeuren met ons. Heer, u kent ons, u weet, Heer, wat we hebben meegemaakt de afgelopen week, maar ook de afgelopen maanden en jaren. Heer, u weet precies wat ons bezighoudt en wat ons ook zorgen baart en ook waardoor we misschien verdrietig zijn geworden. U weet, Heer, van de successen en het falen. U weet van de zegeningen en de beproevingen. En we bidden u, Heer, dat u ons tegemoet wilt komen in deze momenten, dat we uw stem mogen verstaan. Want we kunnen niet leven van brood alleen. Het is brood nodig, Heer, om van u ook uw woord te ontvangen. En dan bidden we, Heer, dat we verheugd mogen worden door het evangelie, dat we bevrijd hier vandaan mogen gaan. Wilt u zo, Heer, mij ook een zalving geven om te kunnen spreken? Wilt u mijn mond en mijn lippen openen? En wilt u in ieder van ons oren geven om te horen wat u door de geest tot de gemeente wilt zeggen? Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Amen. Sorry. Ja. Oh ja. Oké. Tot drie keer toe hebben wij gelezen dat Jezus zegt: wees niet als de huichelaars. En het Griekse woord voor huichelaar, daar komt ook ons woord van theater vandaan. Dus huichelen is theater spelen. Je zou kunnen zeggen: het heeft te maken met toneelspel. En niet dat alle toneelspel veroordeeld moet worden. Ik geloof dat het ook wel een plek heeft om in een film te spelen of op het theater, in het theater te spelen. Dat is niet per definitie verkeerd. Maar de gedachte is natuurlijk wel dit, dat iemand die een rol speelt, iemand die in het theater speelt of in een film speelt, die is niet helemaal zichzelf. En die heeft in feite een soort masker op en die doet zich anders voor dan dat hij of zij zelf werkelijk is. Jezus zegt, wees niet als de huichelaars. En dan wordt het ook bij bepaald, wat de Bijbel zegt. De mens ziet aan wat voor ogen is. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat, de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heere kijkt naar het hart. De mensen kunnen uiterlijk op een bepaalde manier overkomen. En we zijn allemaal geneigd om vooral te kijken naar de uiterlijke dingen van mensen. En ja, het letterlijke uiterlijk, hoe knap iemand is of hoe iemand zich kleedt. Maar ook andere uiterlijkheden van het leven, die zijn vaak voor de mensen heel bepalend in hoe zij anderen beoordelen. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heere kijkt naar het hart. Je zou kunnen zeggen, de Heere God die kijkt dwars door onze maskers heen. Wij kunnen ons goed voorhouden voor andere mensen. We kunnen ons ook goed voorhouden voor onszelf. Maar de Heere kijkt dwars door onze maskers heen en hij kijkt het hart, hij kijkt naar ons hart. We hebben bijvoorbeeld een van de dingen om te illustreren hoe diep dit gaat. En ik denk dat de prediking van vanmorgen ook of het tekstgedeelte van vanmorgen, dat het ook heel ontdekkend is, zoals onze reformatorische broeders en zusters wel vaker zeggen. Het woord van God is ontdekkend, het ontdekt ons ook aan onszelf. Weet je, het heeft bijvoorbeeld in de bergreden niet alleen maar te maken met wat je doet. En je kunt hele goede dingen doen, zoals bidden en geven en vasten of preken. Maar het gaat niet alleen in de bergreden om wat je doet. Dat is wat mensen kunnen zien en dat is wat voor ogen is. Maar het gaat ook om waarom doe je eigenlijk wat je doet. Wat is je beweegreden? Vanuit welk motief doe je de dingen die je doet? En dat komt veel dichter bij je hart. En niet alleen doe je goede dingen, maar het gaat dieper dan dat. Je kunt, dat is eigenlijk wat ons Bijbelgedeelte ook leert. Je kunt op zich goede dingen doen, maar als je die dingen doet vanuit een verkeerde beweegreden, dan kunnen mensen onder de indruk zijn van wat je doet. Ja, dat je vast, en mensen zien dat je vast, dan denken mensen zo, die persoon die vast. Maar vanuit welke beweegreden ben je gaan vasten? Wat is je motief geweest om dat te doen? En de Heere ziet het hart aan. En de Heere weet waarom je vast en waarom je bidt. De Heere weet vanuit welk motief ik hier vanmorgen op de kansel sta. En dat gaat veel dieper dan dat je alleen maar een preek houdt of dit soort religieuze dingen doet. En daar willen we vanmorgen met elkaar over nadenken. En dan zullen we erachter komen dat we allemaal een probleem hebben met onszelf. We worstelen allemaal met onszelf. We hebben allemaal wel min of meer iets van toneelspel in ons leven. We hebben allemaal de neiging om ons beter voor te doen dan dat we werkelijk zijn. We hebben allemaal de neiging om de verkeerde dingen van onze hart maar te verbergen voor anderen. En het, niet dat je dat ook allemaal openbaar moet maken, maar die worsteling met zelf is denk ik herkenbaar van ons allemaal. En dan hoop ik in alle duidelijkheid een principe naar voren te brengen wat een rode draad is in deze drie, deze trits die we hebben gelezen. Hè. Het zijn drie keer hetzelfde Bijbelgedeelte ten aanzien van geven, vasten en bidden. Geven, bidden en vasten. En dan één centrale gedachte. En ik hoop van harte dat als u dat te pakken krijgt vanmorgen, dat u inderdaad een beetje bevrijd zult worden van uzelf. En dat is heel, dat is echte vrijheid. Bevrijd worden van jezelf, dat is waar we vanmorgen met elkaar over nadenken. Nou, voordat ik wat dieper op de tekst zelf inga, nog even een algemene opmerking over hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 van de bergreden. Hoofdstuk 6 is het begin van een nieuw gedeelte. In hoofdstuk 5 in de bergreden gaat het vooral om onze, wat je zou kunnen zeggen, onze morele gerechtigheid. Dat heeft te maken met de manier waarop wij leven, met ons leven van alle dag, met ons dagelijkse leven. En in hoofdstuk 5 van de bergreden heeft Jezus het over dingen zoals eerlijkheid en vriendelijkheid en het liefhebben van je naaste, zelfs het liefhebben van je vijand. Hij heeft het over reinheid, hij heeft het over het huwelijk, hij heeft het over je spreken, dat je de waarheid spreekt. En allerlei dingen die te maken hebben met de dagelijkse praktijk van ons leven. Onze morele gerechtigheid. Maar in hoofdstuk 6 heeft hij het over wat je zou kunnen noemen onze religieuze gerechtigheid. Hij heeft het ineens over ons godsdienstige leven. Zoals ik al zei, het bidden en het geven van ons geld en het vasten en ook andere dingen die met ons geestelijke of godsdienstige leven te maken hebben. En ik denk alleen al deze observatie, deze ontdekking, dat in hoofdstuk 5 Jezus heeft het over het leven van alle dag. In hoofdstuk 6 Jezus heeft het over onze kerkgang en onze geestelijke disciplines. Dat dat een belangrijke observatie is. Het leven van een christen heeft met allebei te maken. Dat je sommige mensen zeggen, christen zijn heeft alleen maar te maken met hoe je leeft. Christen zijn, het komt er alleen maar op aan dat je het waar maakt in de praktijk. Natuurlijk is dat heel erg belangrijk. Maar het is niet goed om te zeggen dat het alleen maar daar mee te maken heeft. Anderen zeggen, nee, christen zijn heeft vooral te maken met dat je geestelijk bezig bent. Dat je stille tijd houdt, dat je naar de kerk gaat, dat je in de Bijbel leest, dat je ook soms vast en dat soort dingen. En dat je soms de eenzaamheid met God opzoekt. Maar wat we mogen leren is dit, allebei zijn heel belangrijk. En het een heeft het ander nodig. We zitten hier vanmorgen in de kerk, dat hoort bij ons religieuze leven. En dat is heel belangrijk, dat we gevoed worden met het woord van God. Dat je stille tijd houdt. En dat je, wat we noemen de disciplines van het geestelijk leven onderhoudt. disciplines van het geestelijke leven, zoals ook de dingen die Jezus noemt, en tegelijkertijd dat dat uit mag monden in dat we ook in de praktijk van alle dag, op de werkvloer en in ons huwelijk, in de opvoeding van onze kinderen, en in het omgaan met onze buren, en in alle relaties die we hebben, dat het christen zijn ook tot uiting komt. En dat wou ik u ook als opmerking, als inleidende opmerking meegeven. Nou, we gaan kijken naar onze religieuze gerechtigheid. En wat ons opvalt is, het kan heel goed mis zijn met onze vroomheid. Af en toe moet ik even een slokje nemen, want ik heb erg veel last gehad van mijn stem dit voorjaar. En het gaat gelukkig veel beter, maar ik moet wel opletten dat ik mijn stem op een goede manier gebruik als ik spreek. En af en toe een slokje water helpt daarbij. Dus neem me niet kwalijk. Het kan goed mis zijn met onze vroomheid. En dat heeft te maken met vanuit welke beweegreden doe je die dingen. Laten we eens kijken naar één concreet voorbeeld dat Jezus geeft. Hij heeft het over het geven. Daar zijn we ook mee begonnen. Het geven van aalmoezen. Begin van hoofdstuk 6. Nou, het geven aan de armen is iets wat we al heel vroeg in het Oude Testament ook tegenkomen. Het komt veelvuldig voor. En Jezus die gaat er ook van uit dat wij als zijn volgelingen, dat wij leren weggeven van onze geld. Hij zegt niet, als het ooit eens misschien in je opkomt om te geven, dat zegt hij niet, nee, hij zegt wanneer je geeft. Met andere woorden, hij impliceert daarmee, dat hoort ook bij het leven van een kind van God, dat je weggeeft van je geld. Dat is een goede zaak. Ik denk dat geven ons ook een goed medicijn is tegen hebzucht. We worden allemaal wel gemanipuleerd door de cultuur waarin wij leven om hebzuchtig te worden, om gierig te worden, om meer en meer te willen hebben. Maar als je gewoon leert om te geven en soms ook echt een offer te brengen, om echt soms een flinke gift te doen, zodat je ook iets moet laten, is het een goede bewaring voor de hebzucht. Maar Jezus laat ons zien dat in zijn tijd in ieder geval, dat er mensen waren die daar op een hele verkeerde manier mee omgingen. Hij zegt, doe het niet als de huichelaars. Die lieten het voor zich uitbazuinen. Ze maakten er een openbare vertoning van. Wat is het beeld? Nou, het beeld is dit, dat sommige, bijvoorbeeld een farizeer, die ging op weg naar de tempel om te geven. En letterlijk kondigde hij aan dat hij een flinke duit in het zakje zou doen, dat hij een flink offer zou brengen in de tempel. En de verontschuldiging was dat er als het ware trompetgeschal moest zijn als deze rijke man naar de tempel liep om daar zijn offer te geven. En dat trompetgeschal, dat was bedoeld om de armen op te roepen, dat de armen ook konden zien en weten dat er gegeven werd, zodat er ook in de armen, in de nood van de armen kon worden voorzien. Dat was de verontschuldiging. Je zou kunnen zeggen een soort fanfare werd opgeroepen om de grote gever in te leiden en te begeleiden naar de tempel en naar het offerblok. En Jezus zegt dan, wees niet als de huichelaars. Hij doorzag de valsheid van de mensen. Ze zeiden dat ze het deden om in de nood van de armen te voorzien. Ze deden het voorkomen alsof ze werkelijk zich bekommerden om de ellendige toestand van de armen. Maar hun diepste motivatie was om door de mensen opgemerkt te worden. Dat was hun diepste motivatie. Met andere woorden, ze wilden de naam dat ze vooral liefde hadden voor mensen in nood, die naam die wilden ze, maar ten diepste hadden ze vooral liefde voor zichzelf. Spurgeon zegt, met de munt in de ene hand en de trompet in de andere hand is de houding van de huichelaar. En dit gaat heel diep. Net zo goed als dat je kunt geven om je eigen reputatie beter te maken. Je kunt bidden. Het doel van bidden is om gemeenschap met God te hebben. Het doel van bidden is om hem de eer te geven. Het doel van ons bidden is natuurlijk om onze God, aan wie wij alles te danken hebben, onze schepper, onze verlosser, de God die ons lief heeft, de God die ons zo genadig is, de God die goedheid op goedheid op goedheid aan ons geeft. Elke dag weer zegeningen, zegeningen, zegeningen. Het doel van ons bidden is om hem te verhogen. Maar het is mogelijk om te gaan bidden en dan het voor te doen alsof je hem verhoogt, terwijl je bezig bent jezelf te verhogen. Wat een contrast. En hoe schrijnend. Het kan zijn, weet je, het doel van vasten is verootmoediging. Verootmoediging is eigenlijk, als we de Bijbel bestuderen ten aanzien van het vasten, dan is het woord verootmoediging komen we regelmatig tegen in verband met vasten. Weet je, je gaat vasten om je te vernederen voor het aangezicht van onze heilige God. Omdat jij minder wordt, dat hij meer wordt, zoals Johannes de Doper zei. Maar deze fariseeën die gingen vasten, ja, ze deden het voorkomen alsof ze daarmee zeer nederig waren. Maar ze maakten er zo'n vertoning van, ze gooiden as op hun hoofd en ze verzorgden zich helemaal niet. En het was overduidelijk dat ze aan het vasten waren. En Jezus zegt, wees niet als deze mensen. Want ze doen het voorkomen alsof ze zichzelf verootmoedigen, maar ze zijn eigenlijk bezig om zichzelf te verhogen. Hoe bedriegelijk kan het mensenhart zijn? Nou, luister naar deze woorden. Het is echt ontdekkend. Zeer openbarend. Woorden van Martin Lloyd-Jones. Een van de bekendste predikers uit de 20e eeuw in Engeland. Deze versen laten ons het verschrikkelijke karakter van de zonde zien. En de verschrikkelijke effecten die de zonde op de ziel van de mens heeft. Namelijk zonde in de vorm van zelf en trots. Zonde volgt ons zelfs tot in de aanwezigheid van God. Zelfs in ons gebedsleven kan zelfaanbidding tot uitdrukking komen. Zelfs in ons gebedsleven kan zelfaanbidding tot uitdrukking komen. Het is mogelijk om te denken dat je bezig bent om God te dienen en te aanbidden, terwijl je eigenlijk bezig bent jezelf te dienen en te aanbidden. Zonde is ten diepste zelfaanbidding. En daar worstelen wij allemaal mee. Weet je, bij zonde denken wij misschien vooral aan dat je liegt, of dat je begeert, of dat je lui bent, of dat je iemand bedriegt, of dat je haat, of dat je je heel snel beledigd voelt en daardoor venijnig wordt, of dat je boos wordt. Weet je, bij zonde denken wij al heel snel aan hele concrete daden. En natuurlijk, dat is ook zonde. Maar je zou kunnen zeggen, dat zijn meer symptomen van de zonde. Ja, dat zijn ook zonden, maar het is nog niet de diepste kern van de zonde. Ik denk dat met wat we tot nu toe hebben gezien en wat we tot nu toe hebben geleerd uit dit Bijbelgedeelte en wat we leren van de huichelaars, dat is dat zonde heeft vooral te maken met die neiging zelf ons te willen verhogen. De neiging om vooral aanzien van mensen te hebben, de neiging om vooral geëerd te worden en meer van onszelf te willen hebben. Dat is de diepste kern van de zonde. En dan zegt Jezus, wees niet als deze mensen. Kijk, als dit je drijfveer is voor de dingen die je doet, als je je laat leiden door de neiging om zelf meer en meer te willen worden in de ogen van andere mensen, als je gaat voor de eer van mensen, dan zegt Jezus, ze hebben hun loon al. Ja, zo zit deze wereld in elkaar. Weet je, dat is het applaus van mensen. Gisteravond keek ik even naar een flart van een vrouw die een soort talkshow hield in Amerika. En ik schrok echt van van de grofheid die deze vrouw op het podium tentoonstelde. De dingen die ze zei, waar ze over durfde te praten. En alle mensen moesten de hele tijd lachen. En ze had het applaus van de mensen. Weet je, en ik denk dat ook heel veel wat er uit Hollywood komt, en heel veel wat in de showbiz cultuur waarin wij terecht zijn gekomen, heeft ongelooflijk veel te maken met het applaus van mensen. De publieke omroep en de commerciële omroepen zijn een en al bezig met kijkcijfers. Als mensen maar kijken, als we maar veel kijkers hebben, als het maar een hit is op de televisie, het heeft allemaal te maken met het applaus van mensen. In ons eigen leven zijn we zo vaak bezorgd of anderen ons wel aanvaarden, of we er wel bij horen, of we wel geaccepteerd zijn, dat we wel bevestiging van mensen krijgen. Natuurlijk hebben we die ook nodig. Maar dit hele leven van je moet ervoor doen, een rol moeten spelen, iemand moeten zijn, goed voor de dag moeten komen, sterk moeten zijn, indruk moeten maken op anderen. En dan afhankelijk zijn van de aanvaarding die andere mensen je geven, het applaus dat andere mensen je geven, dat is mensen die voortgejaagd en afgemat zijn, omdat ze zijn als schapen zonder herder. Dat is eigenlijk de toestand van de zondige mens die op drift is geraakt en alleen maar bezig is met zichzelf en met het oordeel van anderen over hemzelf. En dat is een ongelukkig leven. Ik dacht gisteravond aan die vrouw, een hele jonge vrouw, die een heel groot theater vol met mensen had, die alleen maar lachte om de buitengewoon vulgaire en funzige grapjes die ze maakte. Notabene een jonge vrouw met heel vulgaire grapjes, de ene na de andere. Het applaus van de mensen, maar totaal geen eerbaarheid, totaal geen reinheid, totaal geen relatie met God, totaal geen geestelijk leven, totaal geen echt leven, zo leeg als wat. En Jezus zegt, en nou komt het antwoord, want tot nu toe is het een harde boodschap. Tot nu toe is het ontdekkend. En zeggen wij allemaal, Heere, alstublieft, wees mij zondaar genadig, want ik ben precies uit hetzelfde hout gesneden. We zijn allemaal mensen die het van genade moeten hebben. En dan geeft Jezus het antwoord en het is zo bevrijdend. En ik hoop dat ik ook dit gewoon heel goed, dat ik dit ook duidelijk zal kunnen doorgeven. Hij zegt dit. Als je gaat geven, nee, misschien moet ik beginnen met bidden, want daarin ligt het fundamentele principe. Als je gaat bidden, bid dan tot je vader. Dat is de clue. Wat is echt bidden? Dat is dat je de andere mensen om je heen vergeet, dat je hen uitsluit. Als je in een gemeente, in een dienst van de gemeente, zoals hier vanmorgen een gebed zou uitspreken, dan zegt Jezus eigenlijk, vergeet even alle mensen om je heen. Als je bidt in een bidstond of in een vergadering of met iemand anders, vergeet even de mensen om je heen. Doe even net alsof die er niet zijn. En richt je op je hemelse Vader. Probeer je in te denken tot wie je spreekt. Je spreekt tot de schepper van hemel en aarde. En je komt voor zijn aangezicht. En je bent welkom bij hem. Je mag komen in het heiligdom. De toegang is vrij, de weg is open. Jezus heeft de weg voor je geopend. En je mag zomaar toetreden tot het heilige der heiligen. Je mag in de aanwezigheid van jouw God, van jouw schepper en van jouw hemelse Vader mag je zijn. En probeer je in te denken wie hij is. De eeuwige, de almachtige, de koning van hemel en aarde. Degene die was, die is en die komen zal. Die heilig, heilig, heilig is. En bid tot je vader, bid voor hem. En ik denk dat we daar een clue vinden van waar het leven van een christen uit bestaat. Weet je, het verschil tussen een niet-christen en een christen is niet hoofdzakelijk dat je bepaalde zondige dingen minder doet. Ja, dat hoort natuurlijk ook bij het leven van een christen. Maar dat is alleen maar symptoombestrijding. Het grote verschil tussen een niet-christen en een christen is dat een niet-christen niet weet wat het is om voor het aangezicht van God te leven. Terwijl je als christen zoiets hebt, ik leef voortaan voor het aangezicht van mijn God. Ik wandel voor hem. Als ik bid, dan bid ik tot hem. Ik ben mij bewust van zijn aanwezigheid en hij is de belangrijkste persoon in mijn leven. Dat is de definitie van een christen. Vergeet andere mensen. Als je bidt, vergeet wat andere mensen van je gebed zouden kunnen denken of zeggen. Vergeet het oordeel van andere mensen over je gebed. Probeer niet een mooi gebed te bidden. Het gaat niet om de schoonheid van je woorden. Het gaat er niet om dat je indruk maakt op je medemens of op God of op jezelf met je mooie woorden. Maar spreek eenvoudig vanuit je hart tot je hemelse Vader. Bid tot je hemelse Vader. Dat is de clue. Het gaat om het hart. Een hart dat oprecht gericht is op God. Als je bidt. Trouwens, het bidden in de binnenkamer, dat moeten we niet alleen maar letterlijk interpreteren. Je kunt ook bidden in de binnenkamer als je in een dienst zit. Je kunt ook bidden in de binnenkamer als je in een drukke trein zit. En de coupé zit vol met mensen. Maar je wil even bidden tot God. En dan vergeet je even al die mensen die ook in de treincoupé zitten. En dan kan je op zo'n moment een heel intiem moment met God hebben. En dan ben je in feite, geestelijk gezien, ben je in de binnenkamer. Daar gaat het om. Het is niet een verbod op het bidden in het openbaar. Het is niet een verbod op het bidden in een samenkomst. Of het verbod op het bidden in een bidstond. Maar het gaat om het geestelijke. Dat je werkelijk gericht bent op God. Dat is echt bidden. Maar Jezus voert het nog verder. Hij zegt niet alleen, probeer je echt te richten op de hemelse Vader met wat je doet en vergeet de mensen om je heen. Maar hij leert ons ook om zelfs onszelf te vergeten. En hoe kan ik dat best uitleggen? Aan de hand van het geven. Want daar zegt Jezus iets unieks in deze drie dingen. Hè? Geven, bidden en vasten. Alleen bij het geven zegt hij dit. Als je geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. En daar ligt een hele diepe les in voor ons allemaal. Want je kunt andere mensen hebben als je publiek. Je kunt je erg zorgen maken om het oordeel van anderen over jou. Je kunt veel bezig zijn de hele dag door, en misschien wel een groot deel van je leven lang, met wat vinden anderen van mij? Bang voor kritiek. En kritiek doet je heel veel, want dan denk je gelijk dat je niet geliefd bent. Je bent eigenlijk voortdurend bezig om je aanvaardbaarheid voor de mensen te bewerken. Dan heb je mensen voortdurend als publiek van jouzelf. Maar Jezus zegt niet alleen, vergeet andere mensen als publiek van jouzelf, maar leer ook om niet jezelf als publiek te hebben van jezelf. Je kunt ook heel erg bezig zijn met wat je van jezelf denkt. Je kunt ook heel erg bezig zijn met jezelf de hele tijd op de weegschaal te leggen en te wegen. Je kunt ook voortdurend bezig zijn met het oordeel over jezelf. En dat je jezelf op de kop geeft, of dat je jezelf een goed cijfer geeft, maar meestal dan veroordeel je jezelf. Het kan zelfs zo zijn dat je jezelf haat. Mijn vrouw en ik hebben ook de afgelopen zomer weer best wel veel contact gehad met jongvolwassen mensen. We hebben meegewerkt aan een conferentie waar ik 4 keer heb mogen spreken voor meer dan 120 jongeren tussen de 18 en de 25. We hebben diverse gesprekken ook gevoerd met sommigen van hen. En dan kom je er weer achter dat ook die jongvolwassen leeftijd is een kwetsbare leeftijd. Als jonge mensen hun weg moeten vinden in het leven. En wij, weet je, soms is het echt zo dat ook jonge mensen zo kunnen worstelen met zichzelf en ten diepste een hekel aan zichzelf hebben. En we hebben allemaal die neiging om ook onszelf te hebben als publiek van onszelf. Om heel erg naar onszelf te kijken. En dan ben je erg gebonden aan jezelf. Erg veel bezig met jezelf. En nou zegt Jezus dit. Als je geeft, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Met andere woorden, je kunt andere mensen uitsluiten als publiek van jouw leven. Je kunt ook leren om jezelf uit te sluiten als toeschouwer van jezelf. En daarin ligt een geweldige sleutel tot vrijheid. Een boekje wat bij deze preek perfect aansluit is een boekje van Tim Keller. Dat heeft dezelfde titel als de preek van vanmorgen. En dat boekje heet Bevrijd van jezelf. En Tim Keller zegt in de eerste hoofdstuk van dat boekje, zegt hij, vroeger was het in de meeste culturen van de wereld was de overtuiging dat het wangedrag van mensen kwam voort uit een te hoge dunk van zichzelf. In de meeste culturen ter wereld zijn men vroeger mensen die opgeblazen zijn en die trots en hoogmoedig zijn en die zichzelf geweldig vinden, ja, die gaan over lijken en die walsen over anderen heen. En dat is de oorzaak van al het kwaad dat mensen doen en al het verkeerde functioneren van mensen. In de westerse cultuur tegenwoordig is het de andere kant op geslagen. Zeggen ze, nee, niet een te hoge dunk van jezelf, maar de oorzaak van alle problemen van mensen die ze hebben en de problemen in hun gedrag en dat ze niet goed functioneren is een te lage dunk van zichzelf. Dat is een opmerkelijke gedachte. Het is echt opmerkelijk dat Tim Keller dat heeft ontdekt. Vroeger zei men altijd, te hoge dunk is de oorzaak van het probleem. Nu zeggen we allom tegenwoordig, als mensen niet goed functioneren, komt dat omdat ze een te lage dunk van zichzelf hebben. Minderwaardigheid, dat is de oorzaak van slecht gedrag. En van zich afbijten, enzovoorts. Maar Tim Keller zegt, het is eigenlijk één pot nat. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Want allebei is voortdurend bezig zijn met jezelf. En het antwoord van Jezus maakt een einde aan allebei. Het antwoord van Jezus maakt een einde aan onze hoogmoed. Dat je jezelf geweldig vindt. Een meerderwaardigheidscomplex. Sommige mensen vinden zichzelf voortdurend beter en intelligenter en knapper en succesvoller dan anderen. Kijk op anderen neer. En anderen voelen zich onzeker. Minderwaardigheid, minder dan anderen, afgewezen. En Jezus zegt, als je rechterhand geeft, laat je linkerhand dan niet toekijken. Met andere woorden, het antwoord dat de Heer Jezus geeft is dit. En ik hoop dat het vanmorgen bij u binnendringt. En dat het ons allemaal mag helpen vanmorgen. Het antwoord is dit. Het is niet dat als je een te hoge dunk van jezelf hebt, dat je lager over jezelf moet gaan denken. Het is niet dat als je een te lage dunk over jezelf hebt, dat je hoger over jezelf moet gaan denken. Het antwoord van Jezus is dit. Vergeet jezelf. Vergeet jezelf. Laat los. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Maar dat is niet meer ik. Niet meer ik. Niet meer ik, mij en mezelf. Niet meer krijg ik wel waar ik recht op heb in dit leven. Niet meer hoor ik er wel bij de hele tijd. Niet meer de angst om afgewezen te worden. Niet meer ik, vergeet jezelf. Maar Christus leeft in mij. Het antwoord is Christus zelf. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Stop ermee de hele tijd over jezelf te oordelen. Stop ermee jezelf de hele tijd op de weegschaal te leggen. En heel vaak word je dan te licht bevonden. Dat is wat Jezus ons wil leren. Vergeet jezelf en geef jezelf geheel over aan God. Jezus zei, ik zoek niet mijzelf te behagen. Eer van mensen hoef ik niet, zei Jezus. Ik denk dat Jezus ons heeft voorgeleefd wat het betekent om niet meer voor jezelf te leven. Weet je, er waren tijden dat Jezus ongelooflijk populair was en dat er duizenden, tienduizenden mensen achter hem aanliepen. En hij had soms een publiek van tienduizenden mensen. Hij was razend populair. Het hele land had het over hem. Had het over Jezus. Hij was onmiddellijk een bekende Israëliet toen hij met zijn bediening begon. Maar hij raakte er niet hoogmoedig door. Hij zocht heel vaak de eenzaamheid op met de Vader. Hij ging niet op in zijn populariteit. Helemaal niet. Het deed hem in zekere zin heel weinig. Want hij zei, eer van mensen hoef ik niet. En tegelijkertijd was Jezus bereid om dingen te zeggen, waardoor hij zijn populariteit verloor. Hij was bereid om dingen te zeggen, waardoor de mensen zeiden, deze reden is hard. En uiteindelijk zeiden de mensen, weg met hem en kruisig hem. En deze man is niet waardig te leven. Jezus kende ongelooflijke populariteit, maar hij leefde niet voor zichzelf. Hij was bereid om dingen te zeggen die hij moest zeggen, waarmee hij zijn populariteit onder de mensen verloor, om onze verlosser te worden. om te sterven voor onze zonde aan het kruis. Dat is wat het betekent om jezelf te vergeten. Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 4. Want ik ben mij van niets bewust. Nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Hoort u precies die twee dingen? Het raakt mij zeer weinig of ik door anderen beoordeeld word. Ik sluit anderen uit als publiek van mijn leven. En ook mijzelf beoordeel ik niet. Precies hetzelfde als Matthäus 6. Ook mijzelf beoordeel ik niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij beoordeelt is de Heere. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar zal maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Weet u, God ziet de diepste beweegreden van ons hart. Hij kijkt door alle maskers heen. Hij kijkt door alle uiterlijkheden heen. Hij kijkt door alle schijn in ons leven heen. Hij ziet ons precies zoals we zijn. En hij roept ons om vanuit ons hart eerlijk en oprecht voor zijn aangezicht te leven. En dat we bidden, Heer, vul mij met de juiste motieven. Vul mij met het motief om u te eren met alles wat ik doe. Dat is het juiste motief. De hernutters. De Moravische beweging. 18e eeuw. Wel eens gehoord van graaf Zinzendorf. Fantastische zendingsleider. Toen kwam de moderne zendingsbeweging op gang. Ook de tijd van William Carey. Oh nee, die was wat later. Maar graaf Zinzendorf. De hernutters zijn ook door de Heer gebruikt om een man als John Wesley tot bekering te brengen. Toen hij op het schip zat terug uit Amerika naar Engeland. De hernutters waren gewoon om één gebed met elkaar, of die hadden een bepaald gebed dat ze vaak met elkaar baden. En dat is dit gebed: Heere, verlos mij van het verlangen om groot te willen zijn. Verlos mij van het verlangen om groot te willen zijn, want dan ben ik vrij. Leer mij eenvoudigweg voor uw aangezicht te wandelen met de mogelijkheden en de onmogelijkheden die ik heb op de plaats waar u mij heeft gesteld. En niet zo bezig te zijn met mijzelf te vergelijken met anderen en te streven naar de top. Verlos mij van het verlangen om groot te willen zijn. En graaf Zinzendorf zelf had één motto voor zijn leven. En dat is dit: ik leef slechts om het lam te verhogen. Ik leef slechts om het lam te verhogen. Jezus, het lam van God, dat zijn leven gaf om mij, een onwaardige zondaar, te redden van de hel en de dood. Die zijn leven, de Zoon van God, die zijn leven voor mij heeft overgegeven. Het offer dat hij voor mij heeft gebracht is zo groot. Ik ben daar zo door overweldigd. Ik vind dat zo fantastisch. Ik ben daar zo blij mee. Mijn hart jubelt bij de gedachte aan wat Jezus voor mij deed. Ik ben het totaal niet waard, maar Jezus geeft mij alles, alles, alles om niet. Hij geeft mij het leven. Zelfs nu ik nog lang niet volmaakt ben, zegt hij keer op keer tegen mij: ik hou van je en ik vergeef je al je zonden en ik trek je eruit. En ik geef je het leven tot in eeuwigheid om niet. Ik leef slechts om het lam te verogen. Dat is de juiste motivatie voor ons leven. Dan ben je bevrijd van jezelf. Dan ben je bevrijd van eerzucht. En dan ken je de ware vrijheid om eenvoudigweg voor het aangezicht van God te leven. Ik sluit af met een laatste gedachte. Wij hebben de neiging om elke dag de rechtszaal in te lopen. Van binnen hebben wij de neiging om elke dag bezig te zijn met het vonnis over onszelf. We lopen elke keer die rechtszaal binnen en we horen de aanklagers. En die aanklager, dat kan de duivel zijn. Of die aanklager, dat kunnen andere mensen zijn. Andere mensen die dingen over jezelf hebben gezegd of neigen te zeggen. Maar die aanklager kan je ook zelf zijn. En onze natuurlijke neiging is om elke dag, als het ware, te leven terwijl we in die rechtszaal zitten. Of staan. Staan in de veroordeelde bank. En dat is erg vermoeiend. Dat is erg vermoeiend. En eigenlijk komt de boodschap van vanmorgen hierop neer. Je mag weglopen uit die rechtszaal. Echt. Ook al is er grond voor aanklachten, Ook al is er grond om veroordeeld te worden. Jezus is in jouw plaats veroordeeld. Hij is de rechtbank binnengelopen. Hij is op de plaats gaan staan waar jij staat, stond. En het vonnis is over hem uitgesproken. Dat betekent dat jij, dat is absoluut wat de Bijbel leert. Ik zeg dit met het volle gezag van het woord van God. Je mag weglopen uit die rechtszaal. Je mag weglopen. Loop eruit en leef in vrijheid. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Stop ermee de hele tijd bezig te zijn met die aanklachten en met die vonnissen en met het geoordeel. Je bent bevrijd van jezelf in Jezus. Hij nam jouw plaats in. Het is genoeg wat hij voor je deed. Hij is veroordeeld voor al jouw zonden. Zelfs voor al jouw toekomstige zonden is hij al veroordeeld. En er is nooit meer enige aanklacht die stand zou houden tegen jou, zijn verloste. Want er is geen veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn. En daarom, lieve mensen, daarom, broeder, zuster, je kunt en je mag jezelf vergeten. En je zult ontdekken dat dat de ware vrijheid is. Als je leeft voor het aangezicht van God, als je met Jezus zegt, eer van mens hoef ik niet, ik leef slechts om mijn hemelse Vader te vereerlijken. Ik leef slechts om het Lam van God, mijn Verlosser, die in mijn plaats is veroordeeld, om hem te verhogen. Dat is het leven waar Jezus ons toeroept. Halleluja. Amen. Ik stel voor dat we stil zijn voor Gods aangezicht en dat we even een moment hebben om te overdenken wat God tot ons heeft gezegd. En dan wil ik daarna kort een gebed ook uitspreken. Heer, we willen u zo heel hartelijk danken dat u ons helderheid van denken heeft gegeven. En dat u ons ook op dit moment in staat stelt, Heer, om ook te doen wat u van ons vraagt. Dat we ook een beslissing nemen om onszelf te vergeten. Dat we onszelf mogen loslaten. En dat we ons aan u mogen vastklampen. U voor wie we zijn gemaakt. Heer, we bidden u dat het niet zal blijven bij het horen van uw woord. Maar dat het ons mag helpen ook de rest van deze dag en morgen en overmorgen. Dat het ons deze week echt mag helpen om heel eenvoudig voor uw aangezicht te leven. En om de kleinste dingen gewoon te doen voor u. O Heer, geef ons de genade om niet langer voor onszelf te leven, maar gewoon voor u te leven. En verder dan onszelf los te laten. Heer, we bidden u voor hen die het heel moeilijk hebben gehad met zichzelf de afgelopen periode. Als we vanmorgen misschien in ons midden aanwezig zijn, die heel diep hebben geworsteld met zichzelf. En we herkennen ons allemaal daarin. Maar dan bidden we dat de waarheid vanmorgen ketenen mag verbreken. Dat u wilt vrijzetten, wilt verlossen en wilt vullen met de Heilige Geest. Dat we weten wat het is om met Jezus te leven, elke dag. Dank u dat u onze vriend bent. Dank u dat u ons niet veroordeelt. Dank u dat u een vriend van zondaars bent. En dat zijn wij. Dank u dat u ons heeft opgezocht. En het ook vanmorgen doet. Dank u, Heer, dat u uw leven heeft gegeven. Opdat wij witter dan sneeuw mogen zijn. Ondanks onze onvolmaaktheden. Heer, vul ons zo met blijdschap. En met dankbaarheid in het geloof. Dank u dat u ons hart doet overstromen van blijdschap. Dat we mogen zeggen, de vreugde in de Heere is mijn kracht. Halleluja. Amen. Amen. We gaan met elkaar zingen lied. Dat sluit hier heel mooi bij aan. Jezus alleen, ik bouw op hem. 575 uit opwekking. En ik stel voor dat we dat met elkaar zingen als een loflied voor onze eer. Tot eer van hem. En laten we dat staan en met elkaar doen. En daarna zullen we bidden om de zegen van de eer. 575 uit opwekking. We zullen bidden om de zegen van de Heer. En daarna is iedereen uitgenodigd voor een kopje koffie of thee, of vergis ik mij? Nee, dat klopt. Oké, ik stel voor dat we ook nablijven om elkaar ook te groeten en te ontmoeten en elkaar aan te spreken. Ook als u gast bent, is het fijn als u ook nog even blijft, dat we kennis kunnen maken. En laten we ons stellen onder de zegen van de Heer. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht, zijn vriendelijke aangezicht over uw licht en... En zij u genadig, de Heere, hij verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Halleluja. Amen.